Gemeente, vooraf een enkele mededeling en dat betreft de tweede afkondiging van degene die voor de kerkenraad belijdenis hebben afgelegd en aanstaande zondag in het midden der gemeente belijdenis hopen af te leggen. Dat zijn Annemarie van der Baan, Annelies Driessen, Jantine Kiewiet, Carolien Ploeg, Peter en Maria Vroeg in de Wei, Jaco van Walsum en Marco Wielhouwer. De collecte is vanmorgen bestemd voor de kerk. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 47e psalm en daarvan de versen 3 en 4. God vaart voor het oog en zingt des hoogsten eer. We lezen vanmorgen het Hemelvaartsevangelie uit het eerste hoofdstuk van de Handelingen. En daarvan de eerste 11 versen, Handelingen 1, de versen 1 tot en met 11. En in aansluiting aan de lezing van deze schrift zingen we Psalm 96, het negende vers, het juich al voor het aangezicht des Heren. 96, het negende vers. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft bij de te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Gemeente, belijden wij ons geloof vanmorgen en doen we dat vandaag met de woorden van onze Heidelbergse catechismus in zondag 18 en daarvan de vragen en antwoorden 46 en 49. Wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden? Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoekende dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van morgen vindt u in het gelezen schriftgedeelte in Handelingen 1, daarvan de versen 10 en 11. Vers 10 en 11 van Handelingen 1, en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Laten wij het aangezicht des Heren vanmorgen zoeken om de Heren om zijn zegen te bidden. Wij doen dankzegging voor zuster Ina den Hoed, die gisteren nu ook uit het revalidatiecentrum waar ze een tijd lang geweest is, kon worden ontslagen en nu weer thuis mag zijn. Heren, we willen samen uw heilig aangezicht zoeken aan de morgen van deze hemelvaartsdag. Er is wat te gedenken vandaag, heren, want er zijn dingen gebeurd in het verleden die tot op de dag van heden, ja tot in verre toekomst, hun betekenis behouden, omdat ze direct te maken hebben met dat grote werk dat gij, Heere Jezus Christus, als zaligmaker van zondaren hebt verricht. Er zijn op de weg die gij gegaan, zei het Heere Jezus, van die bijzondere punten die markeren hoe gij het heil hebt verworven en hoe gij de zaligheid uitdeelt. De momenten van de heilsfeiten, uw komst in deze wereld, uw nederige geboorte, uw lijden, bijzonder ook uw sterven op de dag waarop gij de schuld van uw volk uitgedelgd hebt, de dag van uw opstanding, toen gij van uw vader permissie gekregen hebt om het graf te verlaten, toen gij de dood hebt verslonden tot overwinning, toen gij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht hebt. En ook de dag van uw hemelvaart, Heere Jezus, de dag waarop gij deze aarde hebt verlaten, de dag waarop gij een plaats ontvangen hebt aan de rechterhand van uw vader, de dag waarop gij met eer en heerlijkheid zijt gekroond, de dag waarop uw vader tot u gezegd heeft, heers in het midden van uw vijanden. Heere, en het is deze dag, het is deze bijzondere gebeurtenis van uw hemelvaart die we vandaag mogen herdenken. Geef dat we daar ook de rechte kennis van mogen ontvangen, het rechte licht op mogen zien en dat we ook voor onszelf mogen gaan verstaan wat dat voor zondaren betekent. Wat dat voor uw kerk betekent, Heere, dat gij ten hemel opgevaren zijt vol eer en dat de kerker uw buit werd. En dat gij gaven genomen hebt om uit te delen onder de mensenkinderen. O Heere, wij bidden u om uw geest, om de werking van uw heilige geest, ook in deze kerkdienst. Die hebben we nodig bij het overdenken van uw woord, bij het spreken, preken van het evangelie. Maar die hebben we ook nodig bij het luisteren en bij het ontvangen van uw woord. Die hebben we nodig bij het bewaren van uw woord, bij het overdenken daarvan ook nadat de kerkdienst heeft plaatsgevonden. Want u geeft uw woord toch maar niet alleen op dat we er in de kerk van zouden horen en in de kerk eraan zouden denken en in de kerk ermee bezig zouden zijn en het dan verder kunnen vergeten. Heere, u geeft uw woord mee als een boodschap die onze gedachten zou mogen vervullen en die ons hart zou mogen vervullen. En daarom wij bidden van u dat u het geven wilt, dat we het woord ook mee zullen mogen nemen straks. Laat er dan ook inderdaad iets zijn wat we mee kunnen nemen, Heere. En geef dat de vertolking van het hemelvaartsevangelie getrouw mag geschieden en overeenkomstig de bedoeling van de Heilige Geest. En laat er bij ons in onze harten plaats mogen zijn voor dat woord. En laat er een heilbegeerte mogen wezen, Heere, om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Wilt u ons bewaren voor de zonde? Er is altijd weer allerlei zonde die ons omringt, die ons aankleeft, die altijd en overal bij ons is. En we kunnen daar zelf ons ook niet van losmaken, heren. Niet omdat de zonde niet alleen maar aan de buitenkant van ons leven zit, maar omdat de zonde ons helemaal doortrokken heeft. Wilt u ons voor alle kwaad bewaren? Wilt u ons van onze zonden verlossen, heren? Wilt u dat bloed van de Heere Jezus Christus gebruiken om ons te wassen en te reinigen van ongerechtigheid? En wilt ge uw Heilige Geest ook geven, opdat hij wonen zou in onze harten en die harten zou herscheppen tot heiligdommen, tot tempels waar hij in wonen kan? Heren, wat zijn wij op u aangewezen? Voor de verwerving van het heil, dat konden we toch immers zelf nooit. Maar ook voor de toepassing van dat heil. Want heren, dat is al opnieuw een terrein waar wij niets vermogen. In alle dingen, voor de volle 100%, zijn we op uw genadewerk aangewezen, o God. Doordring ons daarvan. En als we nog heimelijk zouden menen of denken dat wij er zelf ook nog wat aan konden toebrengen, ook al zouden we dat met de mond niet eens willen erkennen, maar arglistig is immers ons hart, ook als het gaat om deze dingen, als we dan heimelijk nog zouden uitgaan van de gedachte dat we ook nog een bijdrage moeten leveren, Heere, ontdek ons er dan eens aan dat dat uitgesloten is. En dat dat ook onmogelijk is en dat dat ook niet nodig is. Wilt u ons tot arme zondaren maken, tot bedelaars die van een aalmoes moeten leven, van het gegeef, van uw gaven. En dan door de Heilige Geest te worden bediend uit de volheid van Christus. Want dat is toch het werk dat de Heilige Geest kwam doen. Het uit het mijne nemen, zo heeft de Heer Jezus immers gezegd, om het u te verkondigen. Heren, geef ons zo uw gunst, rijkelijk en onverdiend te mogen ervaren in de wegneming van al onze zonden en al onze ongerechtigheden. Wees die met hen die niet naar de kerk kunnen, die door ziekte, door ouderdom of nog weer door andere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om met de gemeente op te gaan naar uw huis. Heere, bezoek ook hen met uw heil en spreek tot hen met uw woord op zo'n wijze dat het ook voor hen een gezegende dag mag worden. Wij danken u voor zuster Ina ten Hoed die gisteren thuis mocht komen. Nadat ze eerst een periode lang in het ziekenhuis was, is ze daarna ook voor revalidatie elders geweest, heren. Maar nu mocht ook aan die periode een einde komen en mocht ze weer naar huis terugkeren. We danken u voor uw goedheid aan haar bewezen. En er is ook heel wat gebeurd in de laatste tijd, heren. Er zijn grote zorgen geweest, maar er is door u ook in vele opzichten uitkomst gegeven. Past ons om uw naam daarvoor te danken. Gedenk haar ook verder. Nu toch niet alles hersteld kon worden, Heere, laat haar verwachting verder ook van u mogen zijn. En als ze dan op de een of andere manier met een gebrek moet leren leven, geef haar dan ook die genade die ze daarbij nodig heeft. Maar laat ze bovenal in u de Heere mogen eindigen, o God. Als de God die haar leven niet alleen wilde sparen, maar die ook nog zoveel gunsten hebt willen bewijzen. Gedenk haar in uw genade en hoor ons ook in deze bede. We danken u dat onze broeder Rottier weliswaar niet in het kerkgebouw aanwezig is, samen met de gemeente, maar in de consistorie toch een plaats heeft mogen zoeken en vinden om daar naar uw evangelie te luisteren. Heren, u hebt het met hem ook in bijzondere zin welgemaakt, zodat dit alweer mogelijk is. Heren, wij danken u voor al de dingen die gij onverdiend geeft en schenkt. En wij bidden u, vervul verder ook al onze noden en behoeften en maakt u het wel met uzelf, met uw inkomst. Heren, we vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen Psalm 68, het 9e en het 10e vers. 68, vers 9 en vers 10. Gods wagens boven het luchtig zwerk en geloofd zij God met diepst ontzag. Thank you. Gemeente, er zijn uiteraard allerlei mogelijkheden om datgene wat het woord van God over de hemelvaart van de Heere Jezus zegt in de prediking te belichten. Het is ook op verschillende plaatsen dat het woord van God ons over deze gebeurtenis, over dit heilsfeit spreekt. We willen vanmorgen ons eenvoudig richten tot datgene wat de Heere ons in het evangelie, in het hemelvaartsevangelie daarover vertelt. De gebeurtenissen die op de 40ste dag na de opstanding van de Heere Jezus hebben plaatsgevonden. Toen de Heere Jezus eerst met zijn discipelen Jeruzalem uitgegaan is, onderweg naar de Olijfberg met hen over allerlei zaken betreffende het Koninkrijk Gods, heeft gesproken, een paar vragen van de discipelen ook heeft beantwoord, hen heeft gewezen op de plicht om straks terug te keren naar Jeruzalem en te wachten totdat de Heere zijn belofte zou vervullen, de belofte namelijk omtrent de Heilige Geest die komen zou. En toen, midden in dat gesprek, zo zou je zeggen, werd de Heere Jezus opgenomen en weggenomen. Dat is voor de Heere Jezus een bijzondere gebeurtenis geweest. Een van de, zo noemen we dat dan, trappen van zijn verhoging, na die weg van vernedering, is de verhoging begonnen. En, dat weten jullie ook wel, jongens en meisjes, de eerste trap van Jezus' verhoging is de opstanding geweest. En daarna, de tweede trap van Jezus' verhoging, zijn hemelvaart. Ja, toen mocht hij nog meer heerlijkheid ontvangen. De heerlijkheid die hij afgelegd had in zijn staat van vernedering op die lijdensweg. Wie kon er toen nog aan hem zien dat hij de Zoon van God was? Alleen degene die in het geloof mochten zien. Maar anderen hebben in hem niets ontdekt waarom ze hem zouden begeerd hebben. Maar toen de Heere Jezus de weg van de verhoging mocht beginnen, toen is hij inderdaad van heerlijkheid tot heerlijkheid voortgegaan. En op de dag van zijn hemelvaart is daar nog weer nieuwe heerlijkheid aan toegevoegd. Hij werd gekroond. We zongen daarvan in Psalm 47. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. We zongen ervan in Psalm 68 dat de Heere met heerlijkheid opgenomen is. Wel, de Heere is, en ik denk aan de woorden van het Nieuwe Testament, hij heeft toen een naam ontvangen, welke is boven alle naam, opdat in de naam van hem zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel zijn, die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn, en opdat alle tong zou belijden dat Christus de Heere is. Een geweldige gebeurtenis voor de Heere Jezus. Ook een hele ingrijpende gebeurtenis voor de discipelen. Wij kunnen ons niet indenken hoe dat geweest is. Ja, je kunt het je tot op zekere hoogte proberen voor te stellen. Maar wat ze daar nou precies bij beleefd hebben en hoe dat in hun ervaring is gegaan. Ze liepen met elkaar te spreken onderweg van Jeruzalem naar de Olijfberg. Hij heeft, we vinden dat niet in Handelingen 1, we vinden dat in het slot van Lucas 24. Hij heeft op een gegeven ogenblik zijn handen zegenend over zijn discipelen uitgebreid en hen de zegen gegeven. En toen werd hij, en dat is al een onbegrijpelijk wonder geweest, toen is hij opgenomen, toen ging hij van de aarde omhoog. En de discipelen zagen dat voor hun ogen gebeuren. Wie heeft dat ooit gezien? Dat een lichaam, dat een mens van de aarde omhoog gaat, zonder dat daar enige hulpmiddelen bij gebruikt worden, zonder dat er allerlei geweld voor behoeften worden ingeschakeld, zonder dat er allerlei krachtbronnen moeten worden gebruikt. Wie heeft dat ooit gezien, dat een mens zo tegen de wet van de zwaartekracht in omhoog gaat en al hoger gaat en al hoger gaat, totdat hij door een wolk werd weggenomen uit hun gezicht. Dat is voor de discipelen een allerbijzonderste ervaring geweest. En je kunt dan ook best begrijpen dat we in onze tekst lezen dat zij hun ogen naar de hemel hielden. Dat ze dat beeld zo lang mogelijk vast proberen te houden. En zelfs als de wolk hem weggenomen heeft van voor hun ogen, dat ze nog omhoog blijven kijken. Misschien wel verwachtende dat als die wolk straks weg is, ze nog heel in de verte iets, een glimp van hun heengaande meester zullen mogen ontvangen. Je kunt wel begrijpen dat als een mens getuige is van zo'n bijzonder gebeuren, van zo'n wonder, dat hij zijn ogen naar de hemel blijft houden, in verbazing. Er zal best nog een andere reden geweest zijn waarom de discipelen naar de hemel zijn blijven kijken. Want voor hen is het niet alleen maar een wondervol gebeuren geweest. Het is voor hen ook een pijnlijk gebeuren geweest. Dit afscheid. Hij ging weg. Hij ging weg. En je kunt je toch indenken dat dat gepaard is gegaan met droefheid bij de discipelen. Kort geleden was hij ook weg. Door de dood. En wat zijn ze verblijd en verheugd geweest toen ze de Heere weer zagen. Toen hij hun weeklacht en geschrei veranderde in hun blijderij. En toen hij met zijn vertroostende genade, met zijn zegenwoorden tot hen terugkeerde en van vrede sprak. Wat zijn ze verheugd geweest toen de meester die ze in het graf wisten uit de dood was opgestaan en ze hem weer terug hadden in hun kring. Kunt u zich indenken dat ze hem nu bij zich wilden houden? Kunt u zich indenken, ik denk maar even aan Maria Magdalena, dat ze hem vastgrijpt met de bedoeling om hem eigenlijk nooit meer los te laten, zodat ze nooit meer opnieuw die pijnlijke ervaring zou moeten hebben dat hij weg is. En nu gaat hij weer weg. Op een andere manier. Natuurlijk op een andere manier. Maar nu zijn ze hem toch kwijt. En nu hebben ze niet eens meer een plekje op deze wereld waar ze zijn lichaam nog weten te liggen. Want hij gaat met lichaam en ziel weg naar de hemel en is straks voor hen onbereikbaar. Dat vervult hun hart ongetwijfeld met droefheid en dat brengt eenzaamheid. En om die reden, niet alleen dus vanwege de verbazing van datgene over datgene wat zich voor hun ogen voltrekt, Jezus vaart op, maar ook vanwege het afscheid. Vanwege die twee redenen staan ze en zien op naar de hemel en staren ze Jezus na. Wat dat laatste betreft, trouwens wat dat eerste betreft ook, ze hadden beter kunnen weten. Natuurlijk, een mens mag best verwonderd staan over de wonderdaden Gods. Maar ze hadden in ieder geval kunnen weten dat dit ogenblik zou aanbreken. Had de Heer Jezus daar niet duidelijk van gesproken? Heeft hij niet gezegd, het is u nut dat ik heen ga. Het is veel beter dat ik zal gaan. Want anders zou de trooster, de andere trooster, de Heilige Geest niet kunnen komen. Dat heeft hij gezegd. Dat hebben ze gehoord. De discipelen in ieder geval in de paaszaal. Daar waren ze bij toen Jezus dat onderwijs gaf over de komende Heilige Geest. En die zou niet kunnen komen als Jezus niet eerst naar de hemel zou zijn gegaan. Zijn ze dat woord dan vergeten? Hebben ze het vergeten dat de Heer Jezus gezegd heeft dat hij zou heen gaan, maar ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Ik ga nu wel weg, Maar dat is slechts een tijdelijke scheiding. Er komt een moment waarop er weer vereniging zal zijn. Zijn ze die belofte dat Jezus ze geen wezen zou laten, maar dat hij terug zou keren, allereerst in zijn Heilige Geest, later ook zelf, zijn ze die belofte ook vergeten? Is dat dan de reden waarom ze daar staan en staren, omhoog kijken? In ieder geval, ze moeten gecorrigeerd worden. Ze moeten terechtgebracht worden. Wat ze nou doen mag begrijpelijk zijn, maar het is niet in alle opzichten goed. En daarom heeft God twee engelen gestuurd, die de discipelen als boodschappers van de hemel moeten gaan vertellen wat ze nodig hebben te weten. Twee engelen. Met een tweeledige boodschap. En het eerste deel van die boodschap is toch een correctie, een terechtwijzing. En het tweede deel van hun boodschap is uitleg. Eerst die vermaning, die correctie. Wat is dat iedere keer weer nodig? Toen de vrouwen op de morgen van Pasen naar het graf kwamen om Jezus' lichaam te zalven, toen waren daar ook engelen. En die engelen hebben hen ook moeten terechtwijzen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Gedenkt u het niet dat hij, toen hij nog bij u was, tot u gezegd heeft dat hij zou sterven, dat hij zou begraven worden, maar ook dat hij zou opstaan? Waarom zoekt ge de levende? En hij heeft toch gezegd, ik leef en gij zult leven. Waarom zoekt ge de levende bij de doden? Dat was ook een correctie. Ze waren met hun gedachten op een verkeerde weg. En gaan ze door op die verkeerde weg, dat ze blijven denken dat Jezus in het graf ligt, dan komen ze helemaal verkeerd uit ook, tot grote schade van hun ziel. En dus moet de Heer hen, en hij doet dat via die engelen op de paasmorgen, terugbrengen van die dwaalweg. En hen brengen bij het woord. Gedenkt dat hij tot u gesproken heeft. En als de discipelen op de hemelvaartsdag naar de hemel blijven kijken, op de manier waarop ze dat doen, dan komen zij van die dwaalweg ook hoe langer hoe verder in het moeras terecht. Grotelijks tot schade van hun eigen ziel ook. En dus moeten zij nu weer gecorrigeerd worden, op hun plaats gezet. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Herinnert u het zich dan niet dat hij tot u gesproken heeft? Nu staat u daar en u probeert nog een glimp op te vangen van die heengegane Heer Jezus. En we begrijpen dat best, zo kunnen de discipelen daaraan toevoegen. Want er is een band, er is een sterke liefdesband tussen hem en tussen de discipelen. Maar wilt u hem dan vasthouden zoals hij tot nog toe bij u geweest is? Wilt u hem dan vasthouden in zijn lichamelijke tegenwoordigheid? Is zijn aanwezigheid, zijn lichamelijke aanwezigheid dan alles voor u? En betekent het woord dat hij gesproken heeft dan niets? Wat was er dan verkeerd bij die discipelen? Wel, niet dat ze naar de hemel keken, want ik kom daar straks op terug, daar worden we in de Bijbel meer dan eens toe opgeroepen. Zoek de dingen die boven zijn. Maar dat zij naar de hemel keken op de manier waarop ze het deden. Niet met een heilbegeerte. Niet om hem te mogen volgen, maar om hem terug te krijgen, om hem bij zich te houden. En nu hij heen gaat, nu heeft droefheid hun hart vervuld. En als ze zo naar hem kijken en hem nastaren, dan is dat een bewijs dat ze het vergeten zijn wat hij heeft gezegd. Vandaar het vermaan. Gij Galileese mannen, Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Nee, dat vermaan, dat wordt hier niet uitgesproken door die engelen in opdracht van de Heere op een toon waardoor de discipelen pijnlijk getroffen worden. Het is geen vermaan, het is geen terechtwijzing, gesproken op zeer toornig en boze stem en met donkere blik in de ogen door die engelen. Het gebeurt vriendelijk. Het gebeurt teer. Want de Heere weet heus wel wat het motief was. En het diepste motief bij die discipelen is geweest. Hun liefde tot hem. Maar liefde, en dat is vandaag nog zo. Liefde kan heel spontaan zijn. Liefde kan heel echt zijn. Ook in de geestelijke dingen, ook in de relatie tot de Heere, kan de liefde van de ziel heel oprecht zijn en heel innig zijn. Maar liefde is niet feilloos. Liefde kan zo makkelijk ook dwalen gaan. Liefde kan zo makkelijk ook los van het woord beoefend worden. En waar kom je dan terecht? Daarmee is de liefde niet in haat veranderd, vanzelfsprekend niet. Maar daarmee wordt aan de weg die de Heere met de zijne wil gaan, geen recht gedaan. God wil het nu eenmaal op zijn wijze doen in het leven van zijn kinderen. En niet op hun wijze. En daarom, al heeft de Heere wat op hen aan te merken, hij laat het die engelen toch uiterst vriendelijk en uiterst teer doen. Maar de vermaning was op zijn plaats. Herkent u dat? Herkent u dat in verband met uw eigen leven ook? Een mens kan wel eens bang zijn als die op de een of andere manier in zijn leven door God geleid wordt in wegen die hij niet begrijpen kan. Bang, we kunnen zelfs wel eens verbijsterd zijn door de omstandigheden waarin we terechtkomen. En dan is de tendens om te gaan klagen, om het met de Heere oneens te zijn, om te vrezen dat het misgaat, dat de Heere niet meer van ons weet, dat de Heere niet meer naar ons omkijkt, dat de Heere zijn hart niet meer op ons gezet heeft, dat, ja, nou ja, dat het een verloren zaak lijkt te worden. En in plaats dat er dan vertrouwen is, gaat de vrees ons beheersen en de verontrusting. Terwijl de Heere toch tot al de zijnen gezegd heeft, wees in geen ding bezorgd. Oh, we zijn zo vauw bezorgd. En er hoeft maar wat te wezen, en zeker als er meer is dan een kleinigheid, dan zijn we in alle opzichten bezorgd. En dan lijkt het wel alsof er geen woorden zijn die in zulke omstandigheden door de Heere bedoeld zijn om overdacht te worden en om houvast aan te hebben. En dan is het net alsof Gods volk een volk is waaraan de Heere nooit een woord gegeven heeft en waaraan de Heere nooit belofte geschonken heeft. En alsof dat een volk is dat zonder Bijbel door het leven moet. En wat kunnen er dan al snel omstandigheden zijn en een zielsgesteldheid waarin van een vertrouwen op de Heere en van een schuilen bij de Heere geen sprake meer is. Natuurlijk, er zijn van die omstandigheden. De Heere doet dat nu eenmaal in het leven van zijn volk. Dat hij ze leidt door wegen die ze niet geweten hebben. En dat hij dingen doet die ze niet verklaren kunnen. En dat er momenten zijn, zoals hier bij de discipelen, dat ze degene die ze zo hartelijk lief hebben, toch weer moeten zien heen gaan en niet beseffen wat daar het doel van is. En dan voelen ze zich alleen maar verarmd, terwijl het eigenlijk een verrijking is. Maar ze hebben daar geen zicht op en ze hebben daar geen licht in. En dan komen er van die onzekerheden en dan is dat vertrouwen weg. En dan weten we niet wat we van de Heere en van zijn daden moeten denken. En de neiging is aanwezig om te zeggen met vader Jacob, al deze dingen zijn tegen mij. En vandaar dat er correcties nodig zijn. En vandaar dat de Heere dat bij de zijnen ook gaat doen. Wat zoekt ge de levende bij de doden? Doet dat toch niet? Wat staat ge en ziet op naar de hemel? Doet dat toch niet? Leef bij het woord. Gedenk wat hij gezegd heeft. Maar hij doet het uiterste eer. Hij doet het niet om de ziel te verwonden. Maar hij doet dat om die ziel die links of rechts gegaan is, afgeweken is, terug te brengen in het rechte pad. Overigens maken de discipelen hier niet de ergste fout die een mens maken kan. Laat het dan zo wezen dat ze zichzelf op deze manier in de weg kunnen staan. En laat het zo wezen dat de Heere nu weer extra werk aan hen moet doen. Wat de Heere niet eens zou hebben hoeven te doen als zij wat meer bij het woord geleefd hadden. En als dat woord voor hen meer een lamp voor de voet en een licht op het pad zou zijn geweest. Laat het zo wezen dat ze toch gecorrigeerd moeten worden. Maar de ergste fout die een mens maken kan, maken ze niet. Wat is dan de ergste fout die een mens maken kan? Als hij op de hemelvastdag nooit omhoog kijkt. Dat is de ergste fout. Zij zagen tenminste nog omhoog. Ze hadden daar nog een voorwerp waar hun hart aan verbonden was. Ze hadden die zaligmaker hartelijk lief. En daarom begrepen ze het niet dat hij van hen wegging nu weer. Maar er zijn mensen die nog nooit omhoog gekeken hebben. Omdat ze daar ook niemand hebben waar hun hart naar verlangt. Die er nog nooit bij stilgestaan hebben. Niet waarom de Heere Jezus naar de hemel gegaan is, maar dat de Heere Jezus ten hemel gevaren is. Of dat nou wel zou zijn geweest, of dat nou niet zou zijn geweest, de hemelvaart van de Heere Jezus, dat maakt voor hen gans en al geen verschil. Dat raakt hen eenvoudig niet. En alles wat de schrift zegt, raakt hen eigenlijk niet. En dat komt omdat ze alleen maar voor de aarde leven. En voor het aardse. En voor het tastbare. En voor het vergankelijke. Zulke mensen zijn er volop in de wereld. Zulke mensen zijn er ook in de kerk. Zijn ze er vandaag ook hier? Het zou een wonder wezen als het niet zo was. Want van nature zijn we allemaal zo. En als we nou allemaal tot God bekeerd waren en een nieuw hart van de Heere ontvangen hadden, dan zou het bij ons allemaal in beginsel anders geworden zijn. Maar is dat bij ons allemaal zo? Zijn we allemaal tot nieuwe schepselen gemaakt? Is de levensvernieuwende en de hartsveranderende genade in ons alle leven aanwezig? Het is te vrezen dat dat niet zo is. En dat er dus ook onder ons vandaag mensen zijn die wel met de hemelvaartsdag naar de kerk gaan, maar die vanmorgen nog niet omhoog gekeken hebben. Ik bedoel in geestelijke zin. En die nog nooit in hun leven begrepen hebben wat de apostel zegt, zoekt de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dat laatste doen we juist wel in onze natuurstaat, of niet? Zoeken de dingen die op de aarde zijn. En ze niet alleen maar zoeken, maar ons daar ook volledig aan overgeven. En dat is dan ook het enige wat waarde heeft. Ons huis, onze vrienden, onze genoegens, ons geld en al die aardse dingen. Meer niet. Geen begeerte naar hogere dingen. Geen plaats voor geestelijke zaken. Geen geestelijk leven. Geen liefde tot God. Geen verlangen naar de gemeenschap met God. Geen uitzien naar de zegeningen van God. Geen aandacht voor onze ziel. Zoals de Bijbel spreekt van mensen die aardse dingen bedenken. En die van de buik hun God maken. Aardse dingen bedenken. Die als een mol in de grond roeten. En die vleeselijk en aards zijn. Als dat zo is, dan is dat altijd erg, maar dan is dat met name op de hemelvaartsdag wel een hele duidelijke aanklacht. Want dan gaat het juist in het evangelie om hem die ten hemel opgevaren is vol eer. Dan gaat het om hem die een plaats aan de rechterhand van zijn vader ontvangen heeft om daar zijn kerk ten goede werkzaam te zijn. En die regeren zal in de naam van God totdat al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd zullen zijn. Dan gaat het om de eer en heerlijkheid van Christus. En ik denk weer aan die woorden uit Filippenzen 2, maar wij beantwoorden daar niet aan. Waartoe heeft Christus die naam ontvangen boven alle naam op de dag van zijn hemelvaart? Opdat alle knie zich voor hem zou buigen en onze knie buigt zich niet voor hem. Opdat onze tong en aller mensen tong hem zou belijden, maar onze tong belijdt hem niet. Want we bedenken aardse dingen. Ja, dan klaagt die houding, die gesteldheid ons vandaag toch wel bijzonder aan. En wat moet er dan nog veel veranderen in ons leven? En laten we dan de vermaning, maar dat is een nog veel ernstiger vermaning die van de hemel tot ons komt. Laten we dan de vermaning eindelijk eens ter harte nemen. Om eens wat minder aan de aardse dingen vast te kleven. En om onze ziel eens aandacht te geven. En om God eens aandacht te geven. En om Christus eens aandacht te geven. En om eens na te denken over het ene nodige. Dat van een mens niet zal worden weggenomen. Terwijl alle andere dingen ons uit de handen vallen zullen. Laat dat vermaan dat de Heere ons bij herhaling in zijn woord dan doet tegenklinken. Ons hart eens mogen bereiken om echt eens te gaan zoeken naar dat ene heil. Naar de dingen die boven zijn. Tweede deel van de boodschap van de engelen daar op de dag van de hemelvaart op de Olijfberg. Dat was een stuk verklaring. Die zij namens God aan die discipelen moesten geven. En in die verklaring hebben ze niet alles gezegd wat er gezegd zou kunnen worden. Er zou veel meer gezegd kunnen worden. Er is ook in de Bijbel veel meer gezegd, op andere plaatsen. Maar die engelen volstaan met eigenlijk het leggen van het verband tussen de hemelvaart, de tweede trap van Christus' verhoging, en de vierde trap van zijn verhoging. Zijn wederkomst. Ik zei al, ze hadden meer kunnen zeggen. Want er zitten nog veel meer kanten aan de hemelvaart van Christus. Maar dat deze engelen dit en eigenlijk dit alleen zeggen, dat is omdat de discipelen dat op dit ogenblik nodig hebben. Trouwens, dat weten we uit vele andere plaatsen van de schrift. Als engelen door God gebruikt worden en uitgezonden worden om een boodschap over te brengen, dan is die boodschap hen helemaal van woord tot woord in de mond gelegd. En dan hebben die engelen nooit iets van zichzelf eraan toegevoegd. Of dan hebben ze ook nooit de vrijmoedigheid gehad om van de woorden Gods iets af te doen. Er zijn nooit trouwere boodschappers van Gods woord geweest dan de engelen, de gedienstige geesten, die God in alle dingen zo volmaakt gehoorzamen en die dat ook kunnen doen omdat geen zonde en geen verkeerdheid in hen is. Dus als die engelen deze boodschap brengen, dat verband leggen tussen hemelvaart en wederkomst, dan is dat omdat God hen dat in de mond gelegd hebt. Dat moesten de discipelen weten. En dan is dit eigenlijk het centrale van die boodschap, dat deze Jezus die ze nu hebben zien heen gaan, en die ze zo hebben zien heen gaan, ook weer zo zal terugkomen. Wanneer? Daar zeggen ze geen woord over. Dat weten ze ook niet eens, die engelen. En hoe? Daar zeggen ze ook nauwelijks iets over. Alleen het woordje al zo. Maar dat hij zal wederkomen met grote kracht en heerlijkheid, omgeven door zijn tienduizenden heiligen. En dat dat gepaard zal gaan met de klank van de bazuin en de stem van de archangel. Dat weten we uit andere plaatsen van het woord van God wel, maar dat is hier door die engelen niet gezegd. Dat was toen niet aan de orde. waar de nadruk op valt in de boodschap van die engelen. En laten we het daar dan ook maar toe beperken. Dat is dat zij zeggen, deze Jezus, die alzo van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Wie? Deze Jezus. Dus wat zij doen, is de Heere Jezus verkondigen. Wat zij doen, dat is de discipelen wijzen op degene aan wie ze zo teer verbonden waren. En voor wie ze zulke hartelijke liefde hadden. En wiens heengaan hun harten met droefheid vervuld heeft. Maar die zij kenden. En van wie ze nu ook mogen weten dat hij weer terugkomt. Dezelfde. Laten we ons eens concentreren, gemeente, op die twee woorden. Dat aanwijzende voornaamwoord en die eigen naam. Deze Jezus. Want daar ligt het geheim eigenlijk in. Wie ging er naar de hemel? En wie komt er straks uit de hemel terug? Wiens komst mag de kerk verwachten? Het is de komst van deze Jezus. En wat een zegen als de discipelen hem dan gekend hebben. En als het geen onbekende voor hem is. En ze hebben hem gekend. Ze hebben hem gekend als Jezus van Nazareth. En ze hebben over de bezwaren die er aanvankelijk bij hen waren tegen hem moeten heen komen. Bezwaren tegen hem? Ja, natuurlijk waren er bezwaren tegen hem. Kan uit Nazareth iets goeds komen, zei Nathanael? Dat was toch een bezwaar? De Heere moet hem eroverheen helpen. En zij allemaal, net als alle anderen in Israël, vanwege hun natuurlijke aanleg en vanwege hun geestelijke blindheid, niemand van hen zou iets in de Heere Jezus gezien hebben als God hun ogen niet geopend had. Niemand van hen zou ooit hebben kunnen zeggen wat Johannes geschreven heeft: wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat zag Johannes niet van zichzelf. Want van onszelf uit zouden we allemaal het aangezicht verborgen hebben voor hem. En al de discipelen daarbij inbegrepen. Maar al die bezwaren die er door een natuurlijk mens opgeworpen kunnen worden tegen deze Jezus, zijn door de Heere weggenomen. En al dat verzet is door de Heere gebroken en ze zijn ingewonnen voor hem. Ze hebben liefde voor hem gekregen doordat hij hen eerst heeft lief gehad. En zo hebben ze deze Jezus leren kennen. Die man uit Galilea. Die mens uit Nazareth. Die nu heen gegaan is. En deze komt terug. En hij komt terug als deze Jezus. Zijn naam zal ook geen andere zijn als die wederkomt. En zijn naam is eigenlijk het evangelie. Want hij heet Jezus. En zo moest hij ook genoemd worden. Daar had de Heere zelf opdracht voor gegeven. Via een engel aan Maria al. Bij de aankondiging van de geboorte. Via een engel aan Jozef. Ook nog eens een keer, wat later in de tijd. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want, en dan komt de goddelijke verklaring. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat is die wezen doen. En daar is hij nu mee klaargekomen, althans voor dat deel dat hij er voor op aarde moest verrichten. Maar als hij wederkomt, dan komt hij als deze Jezus. Gemeente, dan heet hij nog zo. Want wat hij dan bij zijn wederkomst komt doen, dat is het werk dat hij hier op aarde gedaan heeft en afgemaakt heeft. Dan zal hij dat werk nog helemaal gaan voltooien. Wat er dan nog aan ontbreekt, wat er dan nog aan de deelachtigmaking van dat heil ontbreekt, dat zal hij dan gaan afmaken en dan zal hij zich opnieuw bewijzen, net als op Golgotha. Toen hij zijn leven aflegde, zal hij het ook op de dag van zijn wederkomst bewijzen dat hij gekomen is om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Dat doel zal hij altijd voor ogen hebben. zoals hij het in de kribbe voor ogen had toen hij kwam en zich liet neerleggen in de gestalte, in de gelijkenis van het zondige vlees. En toen hij in Gethsemane als een worm in het stof kroop, toen had hij dat ook voor ogen. Ik moet mijn volk zalig maken van hun zonde. En als de prijs die dat met zich meebrengt betekent dat ik mijn zweet, dat mijn zweet verandert in grote druppels bloed, dan heeft hij dat als Jezus ervoor over. En als hij aan het kruis hangt en als het lijden verzwaard wordt en als de duisternis over de aarde trekt en als mensen maar ook zijn vader hem verlaten hebben, dan staat het voor hem vast, zoals het ook boven zijn hoofd geschreven staat, Jezus de Nazarener, de koning der Joden, dan heeft hij het op dat moment ook voor de geest. Ik moet mijn volk zalig maken van hun zonden. En als dat betekent dat ik moet nederdalen ter hellen, dan zal ik niet tegenspreken. Dan zal ik de weg gewillig gaan. En als dat betekent dat ik mijn ziel moet uitgieten in de dood, dan zal ik dat ter wille van dat volk dat ik kom zalig maken allemaal aanvaarden. En als hij straks wederkomt op de wolken des hemels, gemeente, dan staat hem dat nog weer net eender voor ogen. Jezus heet hij, omdat hij zaligmaker is. Deze Jezus, wilt u weten hoe hij straks zal zijn? Dan moet u ook weten hoe hij eerder op aarde geweest is. De discipelen hebben hem leren kennen. Hoe was hij? Hoe was hij? Wie was deze Jezus? Vraag het aan Petrus. Vraag het aan Johannes. Vraag het aan Thomas. En ze kunnen allemaal hun eigen verhaal vertellen over deze Jezus. En hoe ze hem gevonden hebben. En hoe hij hen getrokken heeft. En hoe hij zich aan hen verbonden heeft. En hoe hij woorden des eeuwige levens tot hen gesproken heeft. Hoe hij hen van hun dwaalwegen heeft teruggebracht. Hoe hij hen lieflijk onderwezen heeft. Hoe hij hen zijn liefde betoond heeft. Ze kunnen allemaal hun eigen verhaal vertellen. De een misschien een wat langer verhaal dan de ander. Maar ze weten wie hij is. En ze kennen de band aan hem. En ze weten van zijn zelfvernedering. Ze weten van zijn zelfopofferende liefde. Ze hebben gezien. Ze hebben gezien hoe hij zich heeft laten binden. Ze hebben gezien hoe hij de straf heeft gedragen. Ze hebben gezien hoe zijn bloed vergoten werd. Hoe hij de prijs betaald heeft. Hoe hij hen gekocht heeft en hen tot zijn eigendom gemaakt heeft. Hoe hij in hun plaats is geweest. Hoe hij in hun plaats in het gericht van God heeft gestaan. De dingen waar ze eerder niet veel van begrepen, omdat het verborgen was van hun ogen, zijn nu een heel stuk duidelijker geworden, doordat de Heere meer en meer onderwezen heeft. En dat onderwijs dat hij in die dagen gegeven heeft, die 40 dagen waar we in het begin van Handelingen 1 van lezen, toen hij met hen sprak, iedere dag opnieuw, de dingen die het koninkrijk Gods aangaan, dat onderwijs dat is gezegend. Hij heeft in die periode juist hun verstand geopend, leest u het in Lucas 24, zodat ze de schriften gingen verstaan. Ze zijn met sprongen vooruit gegaan in die tijd en ze hebben er nu meer van begrepen. Al is het nog lang niet alles, want het onderwijs in het leven van de discipelen moet ook nog steeds weer doorgaan. Maar nu hebben ze toch meer zicht op deze Jezus. En ze mogen van die engelen horen dat hij straks terugkomt als dezelfde. Dan zal hij nog kenbaar zijn zoals hij hier op aarde kenbaar was. Aan de tekenen van zijn zelfopofferende liefde. Dan zullen de littekenen er nog zijn. Als Johannes hem in een visioen ziet, dan ziet hij hem als een lam staande als geslacht. Dan ziet hij aan dat lam enerzijds dat het staat. Anderzijds dat het geslacht is. En dat is Jezus, deze Jezus. De levensvorst, maar die dood geweest is. en dood geweest is vanwege de schuld van zijn volk. En hij draagt dat nog aan zich als hij wederkomt. Hij zal herkenbaar zijn. Ze zullen geen vreemde Jezus zien. Ze zullen dezelfde zien die in de dag van de opstanding tot hen kwam en gezegd heeft: dit zijn mijn handen en dat zijn mijn voeten. Zie de tekenen van de nagelen. Hij zal het ze straks weer laten zien. Teken dat hij ze gekocht heeft. Dat ze van hem zijn. Dat de duivel van ze af moet blijven. Dat de zonde geen zeggenschap meer over ze heeft. Dat ze ook zichzelf niet meer kunnen regeren. Maar dat ze van hem zijn. De prijs die hij betaald heeft, staat in zijn handen gegraveerd. Nee, ik bedoel niet te zeggen dat hij dan, omdat hij die littekenen nog draagt, omdat het een lam is staande als geslacht, dat hij nu ook na de hemelvaart nog in staat van vernedering is. Dat is niet meer zo. Die vernedering is verleden tijd en die is voorgoed verleden tijd. Hij is nu de Heere der Heren. Hij is nu het lam, ja zeker, maar ook de leeuw uit de stam van Juda. Hij is sterk. Hij heerst in het midden van zijn vijanden. Maar deze Jezus, zoals zij hem hebben leren kennen, mogen ze verwachten. Nog maar een paar dingen. Want wie was deze Jezus? Hoe hebben ze hem leren kennen, die discipelen? Als de gewillige heiland. Wat was hij gewillig om zelfs het huis van Zacchaeus binnen te gaan? Wat was hij gewillig om die boetvaardige zondares te laten begaan toen zij kwam om zijn voeten nat te maken met haar tranen en haar, die ze af te drogen met haar haren? Wat was hij gewillig om dat bewijs van haar liefde te aanvaarden? Wat was hij gewillig om, al was het op een ongelegen ogenblik midden in de nacht, met Nicodemus te spreken over de wedergeboorte en over de noodzaak daarvan? Wat was hij gewillig om mensen die in nood tot hem kwamen of tot hem gebracht werden te helpen, zelfs de meest hopeloze gevallen, waar een ander van zal zeggen: oh, daar blijf ik bij uit de buurt. Wat was hij gewillig om zelfs een melaatse, een onreine, aan te raken en zichzelf daardoor tegelijk te verontreinigen? Wat was hij gewillig om toen hij die stoet tegenkwam bij de poort van Nain, de dragers tot stilstaan te brengen en de baar aan te raken? Alweer zich verontreinigend naar de wet van Mozes. Wat was hij gewillig om dat arme en dat verachte volk, dat bij niemand meer terecht kan en dat voor het geen uitweg en geen uitzicht meer had, om dat in zijn hulp te doen delen? Zo komt hij ook weer terug. Deze Jezus. Deze Jezus die zoveel geduld gehad heeft met zijn discipelen. Deze Jezus die zo trouw voor hen gezorgd heeft. Deze Jezus die ook zoveel rekening gehouden heeft met het feit dat ze zwak van moed en klein van krachten zijn en stof van jongs af geweest zijn. Deze Jezus die begrepen heeft, niet goedgekeurd heeft, maar begrepen heeft dat er zoveel zonde en zoveel ongeloof nog in hen overgebleven is, dat ook nog verwijderd moet worden. Als hij op de dag van zijn wederkomst verschijnt, dan zal hij verschijnen als dezelfde Jezus. In gewilligheid om dan het werk af te maken. En gewilligheid om dan voor altijd weg te doen en uit te roeien wat scheiding maakt tussen hem en hen. Want laat het duidelijk zijn, een kind des Heren kan er veel verdriet over hebben. Dat hij door zijn eigen afmakingen en door zijn eigen afwijkingen een scheiding veroorzaakt tussen de Heren en zijn eigen ziel. Een kind des Heren kan daar veel verdriet over hebben. Juist als hij dan ondervindt dat hij daardoor eigenlijk de oorzaak ervan is dat hij zelf weer in het donker moet gaan. Als hij door zonde of door ongeloof als het ware een kloof slaat tussen de Heren en zich. Dat doet pijn als je daar weer aan ontdekt wordt. Maar begrijpt u ook dat het de Heren Jezus smart veroorzaakt? als door de onachtzaamheid en door de wereldsgezindheid hij de uitlatingen van zijn liefde niet meer naar een van zijn kinderen kan laten gaan. Dat veroorzaakt hem ook smarten. De Heilige Geest ervaart het dat hem smarten worden aangedaan. En vandaar, bij het verlossingswerk van deze Jezus hoort ook dat hij op de dag van zijn wederkomst de laatste restanten van het oude en zondige bestaan wegneemt. Dat hij op de dag van zijn wederkomst de laatste gevolgen van de zonde ook in de dood en in het verderf gaat teniet doen. En dat het enkel en alleen leven en onverderfelijkheid zal zijn. Wat een troost dat het dezelfde is die hier op aarde zijn werk en zijn liefde en zijn geduld en zijn gewilligheid heeft leren kennen. Dat het dezelfde is die straks het werk komt afmaken. En die dat ook kan. Die dat ook kan. Hoe hebben de discipelen hem leren kennen, deze Jezus? Als de zaligmaker die ook zijn krachten heeft gebruikt. Die ze met zijn almachtige kracht. Met zijn onwederstandelijke kracht. Tot zich getrokken heeft. Zouden ze anders zijn gekomen? Zou Matthäus zijn gekomen als de Heere niet zijn onwederstandelijke kracht te werk gesteld had om hem uit dat tolhuis te halen? Kwam de roeping niet krachtdadig en onwederstandelijk tot hem toen Jezus tot hem zei, volg mij? En hij heeft die kracht des Heren leren kennen, zodanig dat hij op datzelfde moment terstond bereid was om alles te verlaten en Jezus te volgen. Wel, zo hebben ze allemaal die kracht van Christus ondervonden. Er zijn wel eens tijden in hun leven geweest dat ze misschien gevreesd hebben dat het allemaal toch nog een keer mis zou gaan. Als de zonde die er dan toch nog overgebleven is zodanig de kop op kon steken en zich zodanig kon ontplooien dat je helemaal van pad raakte. Hij komt dus zijn werk afmaken. Dat zal de bedoeling van zijn wederkomst zijn. Hij komt zijn werk afmaken. En diezelfde kracht die hij in het werk stelde toen hij hen aanvankelijk trok en aan zich verbond, die zal hij ook volop openbaren als hij hen helemaal aan alle machten van zonde en verderf ontrukken zal en ze plaatsen zal in zijn hemels koninkrijk. Deze Jezus. Maar dan ook, en dat zal bij de wederkomst van de Heere Jezus ook zichtbaar zijn, dan zal hij ook dezelfde Jezus zijn in zijn heilige verontwaardiging over zijn vijanden die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Dat hebben de discipelen ook meegemaakt. Ze hebben het ook gezien en ze zijn gedachten geweest aan dat woord dat geschreven staat: de ijver van uw huis heeft mij verslonden. En u weet bij welke gelegenheid zich zij aan die woorden van Psalm 69 moesten denken. Dat was toen de Heer Jezus in heilige verontwaardiging de kopers en de verkopers uit het huis van zijn vader verdreven heeft. Omdat ze het huis Gods veranderden in een huis van koophandel. En ze geen respect meer hadden voor iets dat heilig is en aan God is toegewijd. En zo heeft hij ook tijdens zijn rondgang op aarde zijn gramschap getoond met de zondaar die zich niet bekeerde. Deze Jezus komt weder. En dan is er voor iemand die buiten Jezus heeft geleefd en buiten Jezus is gestorven geen verwachting. Als deze Jezus die het voor de eer van God ook heeft opgenomen. En die in zijn heilige verontwaardiging geen geduld meer had met mensen en met praktijken die tegen de Gods heilige wet ingingen. En zich niet lieten vermanen en niet lieten bekeren. Als deze Jezus wederkomt, dan hoeft iemand die in onbekeerdheid heeft geleefd en is gestorven niet op genade te rekenen. Want hij zal dezelfde zijn ook in de handhaving van de rechtvaardigheid. En hij zal dezelfde zijn ook in de uitoefening van zijn tucht. Als hij niet alleen de tempel reinigt van alles wat er niet in hoort, maar als hij de ganse aarde gaat reinigen van alles wat daar niet thuis hoort. Want het moet een wereld zijn waarop gerechtigheid woont. Daarom zullen de zondaars van de aarde verdelgd worden en de goddelozen zullen niet meer zijn als hij, deze Jezus, komt. O, hij is gewillig om te redden, maar hij is ook gewillig om Gods rechten te handhaven. En alles wat daartegen ingaat, dat kan van hem niet anders dan kwaad duchten. Hij komt weer. Hij komt. Om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Verwacht u hem? Verlangt u ook naar hem? Kunnen we voor hem bestaan? Wie zal bestaan als hij verschijnt? Denken we wel eens aan de dag dat die komen zal. Dat woord van die engel vervuld zal worden. Deze Jezus zal al zo wederkomen. En zoals er al zoveel dingen die omtrent de Heer Jezus voorzegd zijn, geschied zijn. Hij is gekomen in het vlees, hij is geboren, heeft geleden, is gestorven, is opgestaan, is ten hemel gevaren. Al die dingen die waren voorzegd. Die staan in het woord van God en die hebben hun vervulling gevonden. Zoals al die dingen vervuld zijn, zo zal ook dat woord van de engel in ons tekstvers vervuld worden. Want het is Gods woord. Deze Jezus zal alzo wederkomen. En aller oog zal hem zien. Aller oog zal hem zien. Kun je de gedachte nog verdringen? En je kunt de gedachte van je afzetten, maar het feit kun je niet ongedaan maken. En de waarachtigheid van Gods woord kun je niet teniet doen. Als u hem nog niet kent, haast u toch om hem te leren kennen. Als we hem nog nooit ontmoet hebben, val hem dan toch te voet en smeek hem om genade. Als hij nog een vreemde voor u is, bid de Heere vandaag nog, Heere, wilt u zich aan mij openbaren. Als u zijn genade nog niet kent, val hem dan te voet en loop hem aan als een waterstroom en stel het niet uit. Het is nog de dag der zaligheid, het is nog het heden der genade. En hij is nog gewillig om boetvaardigen te redden en ellendigen te verlossen. Haast u. Maar voor hen die de Heere mogen vrezen, voor hen die in beginsel toch geleerd hebben wie deze Jezus is. En die een band aan deze Jezus hebben gekregen. En die van de gewilligheid van deze Jezus ondervonden hebben dat hij ook hen zocht. En die de kracht van deze Jezus hebben leren kennen in het feit dat hij hen getrokken heeft. En overgebracht heeft uit de duisternis in het koninkrijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht. Degene die zo betrekking op deze Jezus gekregen hebben, die mogen op de dag van zijn hemelvaart zich verheugen als ze de engel horen zeggen, hij komt terug. Dezelfde. En uw ogen zullen hem zien en geen vreemde. En dan mag de bruidskerk er toch ook naar gaan verlangen dat haar hemelse bruidegom een keer weer terugkomt. En als hij ons dierbaar geworden is, wat kan er dan soms ook een verlangen in de ziel zijn? Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen. Psalm 130, het derde vers. Samen danken. Barmhartige, genadige God, we hebben een ogenblik mogen luisteren naar een boodschap uit de hemel, waarbij enerzijds de discipelen weer terecht gewezen werden, maar anderzijds ook rijk vertroost, want ze moesten de Heere Jezus dan wel zien gaan, maar ze mochten horen dat dezelfde zou terugkomen. En Heere, dat heeft bij hen ook wat nagelaten, dat heeft vrucht gedragen, want toen konden ze naar Jeruzalem terugkeren, niet met droefheid, maar met blijdschap. Heere, wij bidden u dat gij ons het hemelvaartsevangelie, zoals dat door die engelen verkondigd werd, ook ons wil doen verstaan. Dat we het weten mogen, dat de hemelvaart vastzit aan de wederkomst en de wederkomst aan de hemelvaart. Dat omdat het hemelvaart geweest is, het straks ook de dag van uw terugkomst zal zijn, Heere Jezus. En nu leven wij tussen die twee heilsfeiten in. We kijken terug. En wat betekent de hemelvaart voor ons? Wie is deze Jezus? En we kijken vooruit. En wat zal de dag van de wederkomst ons brengen? Wie is dan deze Jezus? We moeten hem persoonlijk kennen. We moeten u, Heere Jezus, kennen. Uw namen, uw ambten, uw staten, uw naturen. We moeten u kennen in uw liefde, in uw gewilligheid, in uw macht. We moeten u kennen zoals ge zijt, zoals ge u ook openbaart, zoals ge u wegschenkt. Heere, laat dat ons toch niet onbekend en blijven en onberoerd laten. Laat de boodschap die vanmorgen tot ons komt toch ook vrucht mogen dragen in ons leven. En waar gij geen onbekende meer zijt, Heere, wilt u dan dat verlangen wekken en versterken naar uw terugkomst. En waar u wel onbekend bent, waar uw naam wel bekend is, maar niet persoonlijk gekend wordt, waar uw werk wel genoemd wordt, maar niet persoonlijk beleefd wordt, o Heere, wilt ge dan door uw Heilige Geest de dingen eens veranderen, zo veranderen, dat we u kennen mogen zoals gij zijt. Laat uw geest, uw woord, nu gebruiken en toepassen aan ons aller hart. En wees ons zo een God van genade, ook verder op deze dag, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 98, het vierde vers. 98, het vierde vers, laat al de stromen vrolijk zingen. Althans, zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.